Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Aanstaande donderdag zal de dienst beginnen op de gewone tijd op 9:30. Vanavond zal er nabetrachting zijn op het avondmaal dat we vanmorgen hopen te vieren. En volgende week zondagmorgen zal de bevestiging plaatsvinden, zo de Heere wil, van de tot ambtsdragers gekozen broeders Heistek, But en Looy. Volgende week zondagmorgen. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en donderdag eveneens voor de kerk en volgende week zondag voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 43, zend Heer uw licht en waarheid neder. 43, derde vers. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is vanmorgen uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen daarvan de versen 67 tot en met 79. Lucas 1, vers 67 tot en met 79. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft, om ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover onze schriftlezing. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22. Datzelfde hoofdstuk waar we vorige week zondagmorgen ook uitgelezen hebben. Openbaring 22. En daarvan een paar woorden uit het 16e vers. Aan het eind, halverwege, daar lezen wij: ik ben de blinkende morgenster. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden en laten wij de Heere danken voor het feit dat zuster Vink de operatie in de afgelopen week goed heeft mogen doorstaan en dat ze goed vooruit gaat. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, we willen aan het begin van onze kerkdienst toch eerst weer voor uw heilig aangezicht treden. Afhankelijke mensen als we zijn. En doe ons dat ook maar recht beseffen, Heere, dat we afhankelijk zijn en wat dat inhoudt. We kunnen vaak zoveel van onszelf verwachten en zoveel van onszelf denken. Maar we zijn maar zwakke schepselen, Heere. En in een ogenblik kan ons leven eindigen en is het voorbij. En in een ogenblik is onze gezondheid soms van ons genomen. En we hebben er niets wat wij daartegenover kunnen stellen. Behalve dat we afhankelijke mensen zijn, moeten we vanmorgen, net als altijd, voor uw heilig aangezicht ook uitspreken en mogen het ook in alle oprechtheid zijn dat we gezondigd hebben. Dat wij daarom elk gunstbewijs verbeurd hebben. We komen wel in uw huis, Heren, we komen wel onder de verkondiging van uw woord en we roepen uw naam ook wel aan. Maar alles wat wij nodig hebben in deze kerkdienst en alles waarom wij bidden en alles wat onze arme ziel nodig heeft en wat we moeten kennen om wel getroost te leven en zalig te sterven, dat hebben we door onze zonde verbeurd. Daar is geen enkel recht dat wij kunnen laten gelden. En er is geen enkele verdienste die wij kunnen tonen, waarop, op grond waarvan gij bepaalde verplichtingen tegenover ons zou hebben. Heren, ook dat moeten wij eerlijk voor uw aangezicht uitspreken. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we zijn uw gramschap daarom waardig. Meer dan waardig. Want het is niet de eerste week in ons leven dat we gezondigd hebben. Het is niet van vandaag of gisteren dat we zondaren werden. Maar we zijn het ons leven lang al geweest. We zijn ook als zondaren op de wereld gekomen. En daarom, zoals David zei, zo mogen we het ook wel zeggen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En we beseffen eigenlijk niet wat dat inhoudt, heren, als we dat zo nazeggen en met de dichter belijden. Vanaf dat moment al het voorwerp van uw toren. En nooit iets anders geweest. En door onze gedurige zonden maken we dat oordeel alleen maar erger. En maken we onszelf alleen maar meer waard dat u uw gramschap ontladen zult. Toch zijn we er nog, toch leven we nog, toch is het nog het heden der genade, toch is het nog de dag der zaligheid, toch klinkt het evangelie nog en roept ge ons nog toe, Heren, dat gij een genadig God zijt en dat gij, omdat ge een genadig God zijt, ook een weg geopend hebt waarlangs zondaren kunnen terugkeren. En omdat ge een genadig God zijt, hebt ge een middelaar gegeven. En die middelaar heeft zichzelf tot in de dood willen vernederen. Vanmorgen horen we er weer wat van en zien we er in het sacrament ook weer wat van. Wat dat voor hem is geweest, toen hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. En zo is de weg weer open. En zo kunnen zondaren toch toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen. En zo op die grond mag uw volk ook avondmaal vieren. O God, wat een wonder. Wat een onuitsprekelijk wonder dat gij gedacht hebt aan uw genade. En dat gij redenen genomen hebt uit uzelf. En dat gij, wat in geen hart is opgekomen, bereid hebt voor degene die u vrezen. En dat gij de genademiddelen verstrekt nog steeds. Heren, laten we daar ook diep van onder de indruk zijn. En wilt gij zo geven dat er plaats voor dat heil in onze harten mag worden gemaakt. Ja, dat moet ook gebeuren, heren, want van nature kunnen we onder de rijkste boodschap zitten en we kunnen het te horen krijgen dat er bij u vergeving is en dat gij gaarne vergeeft en nog veel meer van die zaken, heren, die van uw grote goedertierenheid getuigen, maar het maakt niet de minste indruk op een natuurlijk mens. Hij leeft gewoon verder. Er is ook geen plaats voor in zijn hart. Maar als we arm gemaakt worden, heren, en als wij onszelf leren kennen en als wij onszelf ook leren verfoeien voor uw aangezicht, dan wordt het ook anders met datgene wat u ons omtrent de Heere Jezus laat boodschappen. Dan komt daar wel plaats voor, dan komt er wel honger en dorst naar gerechtigheid, ja, naar die gerechtigheid. Want ergens anders is geen gerechtigheid te vinden. Heren, wilt u dat bewerken, bij aanvang en bij voortgang. En wilt gij zo uw woord ook nog tot zegen stellen. Uw woord dat we hopen te overdenken als aanleiding tot de sacramentsviering, maar ook aan de tafel. Mogen wij u, Heere Jezus Christus, waarachtig nodig hebben als degene zoals u zich dit morgenuur aan ons voorstelt, als de blinkende morgenster. En in dat beeld hebt u toch ook weer een aantal heerlijke aspecten van uw persoon en van uw werk geopenbaard. Geef ons een hart om het op te merken. En geef ons een begeerte in onze ziel om u ook zo te mogen ontmoeten. En wilt u dan alles uit ons midden weren wat weg moet, omdat het de loop van uw woord zou kunnen hinderen en omdat het uw werk zou kunnen verstoren. Laat de vorst der duisternis geen vat op ons hebben, Heren. En als het sacrament straks bediend gaat worden, wilt u dan al degenen die gij daartoe roept en die gij daartoe ook het recht geeft aan uw tafel brengen, zoals we dat vorige week hebben overdacht, datgenen die mogen ingaan door de poorten in de stad en die macht hebben aan de boom des levens, omdat ze dat alles van u als een voorrecht en als een recht hebben gekregen. Wilt u ze zelf brengen, Heren? Misschien dat er zijn die veel aanvechtingen kennen en bestrijding hebben gehad in de afgelopen week, misschien tot op dit ogenblik toe. Wilt u door al die hindernissen en bezwaarnissen die er zijn kunnen heen komen en een vlak veld maken en uw genade rijkelijk verheerlijken? Soms moeten we echt van uw verrassingen leven, van datgene waar we niet eens meer zo op durfden hopen. Heren, maar dan zijt gij een God die soms ook heerlijk verrassingen bereidt voor hen die in hun zonden en ellenden zich toch tot u mogen wenden. Wilt gij afhouden van uw tafel al diegenen die hun gerechtigheid en hun zaligheid toch ergens anders zoeken? In zichzelf, in hun vroomheid, in hun deugden, of waarin dan ook, Heren, want dat is geen grond om te komen. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, als mensen die ook helemaal niets meer hebben, als mensen die het voor u moeten belijden dat ze bedelaars zijn en die niet meer bezitten dan alleen zonde en schuld. Voor zulken is toch het sacrament, maar als we nog wat hebben en als we onszelf nog kunnen redden, Heren, wat moeten we er dan ook zoeken? We bidden van u, houd uw inzetting heilig en rein en wilt gij uw genade verheerlijken, ook in deze kerkdienst. Maak het wel met degenen die niet naar uw huis konden komen. Denk aan onze ouden, denk aan onze zieken. We erkennen uw goedheid dat zuster Vink de operatie mocht doorstaan, dat alles wel gemaakt is en dat zij herstellend mag wezen en waarschijnlijk deze week toch naar huis mag komen. Heren, zegen haar en zorg voor haar en voor al degenen die een weg van beproeving moeten gaan, van ziekte, van tegenspoed, van verdriet en van rouw. Heren, al die dingen kunnen ons zo bezetten en ze kunnen ons ook zo bepalen bij allerlei verdrietelijkheden van hier dit leven beneden. Maar geef dat ze ons niet altijd zullen bezet houden, maar dat we te midden van al die dingen ook zullen bedenken dat er hogere belangen zijn. En dat gij het bovendien gezegd hebt, dat we onze weg, ook die weg van tegenspoed en van vragen, op u de Heere mogen wentelen en op u mogen betrouwen. Zegen ons zo, Heren, naar de grootheid van uw goedertierenheid. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen de 70ste psalm. Alle drie de verzen, psalm 70. Gemeente, er staan in het woord van God heel wat woorden van de Heer Jezus, door hem gesproken, opgetekend. Ook woorden waarin hij zichzelf heeft geopenbaard. Woorden waarin hij iedere keer weer een ander aspect van zijn persoon, van zijn werk, heeft willen bekendmaken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die verschillende spreuken die we in het Johannesevangelie vinden, waarin de Heer Jezus iedere keer begint met te zeggen, ik ben, en dan volgt daar het licht der wereld, de ware wijnstok, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, en nog veel meer van die woorden, die ik ben woorden van de Heer Jezus. We vinden in het laatste Bijbelboek, ook van de hand van dezelfde schrijver, de evangelist Johannes, ook een aantal van die spreuken die de Heer Jezus heeft gesproken, waarin hij zichzelf nader heeft geopenbaard. Ook in het woord van onze tekst. Eigenlijk staan er twee. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente, en dan, ik ben de wortel en het geslacht van David. En dan volgt daarop, en dan mag u daar de woordjes ik ben weer voor plaatsen. Ik ben de blinkende morgenster. De wortel en het geslacht van David. Hij is Davids vader en hij is Davids zoon. Op zich al een mysterie. Maar daar wil ik het vanmorgen met u niet over hebben. Die laatste woorden van onze tekst krijgen de aandacht. Ik ben de blinkende morgenster. En zulke woorden heeft het woord van God ons meer gegeven. U weet ook wel dat God een licht genoemd wordt. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? De Heer is een zon en schild, om zomaar een paar woorden uit de psalmen te citeren. En niet alleen God wordt een licht genoemd, heel speciaal wordt de Heer Jezus ook een licht genoemd. Hij zei zelf, ik ben het licht der wereld. Hij wordt in het laatste boek van het Oude Testament genoemd de zon der gerechtigheid. Ja, heel wat keren legt het woord van God er de nadruk op, dat zal een mens echt licht hebben, zal hij in het licht leven, dan moet hij bij de Heere zijn. God alleen geeft licht. De gedachte die daar natuurlijk achter ligt, en dat begrijpt u ook wel zonder dat ik het zou zeggen, dat is dat wij mensen zonder God en zonder Christus en zonder die zon der gerechtigheid in het duister verkeren. En dat er ook geen enkele mogelijkheid is om aan die situatie van onze duisternis verandering aan te brengen, als God, maar alleen God en zijn Christus het licht zijn. Dan hebben we hem, dan hebben we Christus nodig om weer in het licht te komen. Nu, en daar zijn de vromen die de Heere gebruikt heeft om ook mee te werken aan het beschrijven, aan het schrijven van zijn woord. Daar zijn de vromen ook diep van overtuigd geweest. Dat vind je als een getuigenis in de psalmen. Dat vind je in de profetieën. Dat vind je in de lofzang van Zacharias, die we zojuist hebben gelezen. Want Zacharias die eindigt die lofzang met, bijna aan het eind tenminste, daar staat dat God ons bezocht heeft, of dat we bezocht zijn door de opgang uit de hoogte. En dat is eigenlijk dezelfde gedachte die we in onze tekst terugvinden. De opgang uit de hoogte. Waardoor degene die nou in de duisternis zitten, zo zei Zacharias, het licht mogen gaan aanschouwen. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Maar goed, dat gaat dan over het licht. Dat gaat dan over de zon. Hier gaat het over de ster. Dat is toch nog weer wat anders. De morgenster is toch nog niet hetzelfde als de zon. Iemand die enigszins weet hoe dat met de sterrenhemel zit, die weet dat we inderdaad een lichaam aan de hemel kennen, dat we de morgenster noemen, de planeet Venus. Eigenlijk is het niet eens een ster, het is wel een hemellichaam, maar de mensheid heeft nu eenmaal aan die planeet Venus de naam morgenster gegeven. En tegenwoordig wordt daar natuurlijk niet zo heel veel aandacht meer aan geschonken, want we hebben allerlei technische vindingen gedaan waardoor mensen bijvoorbeeld die op zee varen of die op een andere manier de weg moeten vinden, zichzelf toch wel kunnen redden met behulp van allerlei vindingen van de techniek. Maar in vroege tijden, toen het menselijk vernuft nog niet zo ver was, dat allerlei ontdekkingen gedaan waren waarbij wij hulpmiddelen hadden, was men heel duidelijk aangewezen op de sterrenhemel en moest men dus ook de plaats en de beelden aan de hemel, aan de sterrenhemel kennen om zijn koers 's nachts op zee bijvoorbeeld te kunnen vervolgen. En in dat geheel speelde die morgenster ook een grote rol. Die morgenster was voor degene die de hele nacht hadden moeten waken en de hele nacht hadden moeten uitzien naar de nieuwe dag, naar het opgaan van de zon en naar het doorbreken van het licht. Die morgenster was als een blijde aankondiging: nu duurt het niet lang meer. Waarom heet hij de morgenster? Omdat hij zijn meeste glans heeft tegen het moment dat de nieuwe dag aanbreekt. En daarom, als die morgenster gezien wordt en als die morgenster blinkt en heerlijk schijnt, dan is de nacht bijna voorbij. Dan staat de zon op het punt om zichtbaar te worden en dan breekt er een nieuwe dag aan. Die morgenster is dus een boodschapper die de nieuwe dag aankondigt. En als de Heer Jezus van dit beeld gebruik maakt, en het is niet de enige plaats, zullen we vanmorgen zien waar over de morgenster gesproken wordt. Als de Heer Jezus van dit beeld gebruik maakt, dan wil hij toch nog weer wat anders laten weten, laten horen, dan dat hij de zon der gerechtigheid is, onder wiens vleugelen genezing gevonden kan worden. Hij stelt zich in deze woorden voor als degene die belooft, die aankondigt dat er een nieuwe dag komt en dat die nieuwe dag niet ver meer is. Dat zijn de twee dingen die de Heer Jezus hier aankondigt. Hij kondigt de nieuwe toekomst voor zijn volk aan. En dat is een dag zonder einde. En hij kondigt aan dat die nieuwe toekomst niet ver meer weg is. Maar dat het volk dat in duisternis wandelt, zeker dat grote licht zien zal. En dat ze erop mogen hopen en ernaar mogen uitzien dat de Heere, omdat hij die blinkende morgenster is, die dag ook zeker en spoedig zal doen aanbreken. Dat de Heer Jezus de blinkende morgenster is, dat weet de duivel ook. En daarom heeft de duivel al zoveel pogingen gedaan om het licht van die ster te doen verbleken en uit te doven. En hij heeft het ook, je zou zeggen, menselijk gesproken bijna voor elkaar gekregen om dat licht te doven. Toen de Heer Jezus aan het vloekhout van Golgotha stierf, toen was het toch naar de mens gesproken allemaal mislukt. Hij had dan wel gezegd: het is volbracht. Maar als je geen geloof hebt om dat te geloven en geen geloofsogen hebt om dat te zien, dan eindig je waar de discipelen eindigden, in de duisternis. Dan blijft er toch niks meer te hopen over. dan is ze toch mislukt. Dan zeggen de Emmausgangers toch, wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. Maar wat je hoopte in het verleden en wat nu weg is, dat komt ook niet weer terug, zo vrezen zij. En zo heeft de duivel inderdaad pogingen gedaan en hij is er, zo lijkt het, in geslaagd om dat licht te doven, zodat er nooit meer een nieuwe dag komt. En zodat de nacht van de zonde nooit meer verdwijnt. En zodat dat altijd straks in de buitenste duisternis zal eindigen. Maar God heeft toch zijn woord waar gemaakt. En hij die het in den beginnen gezegd heeft, daar zij licht, hij heeft het opnieuw gezegd. En zo duidelijk en zo klaar, op de paasmorgen bijvoorbeeld, toen dat licht weer in alle heerlijkheid is gaan schijnen en toen de blinkende morgenster opnieuw opgegaan is, gezien werd. Toen de duivel het gewonnen leek te hebben en toen de verzenen van het vrouwenzaad vermorzeld waren, toen bleek dat uiteindelijk de Heer Jezus, de gekruisigde zaligmaker, toch de overwinnaar is. En dat het waar is als hij zegt, het is volbracht, want zijn vader heeft daar zijn goddelijk waarmerk, zijn keurmerk opgezet. Het is volbracht. En als loon op zijn arbeid heeft deze vernederde zaligmaker toen ontvangen dat licht en die heerlijkheid. En het gaat van stap tot stap steeds verder. Hoe, en zo mag de psalmist dan zeggen, hoe groot, hoe schitterend, hoe blinkend is zijn eer. De nieuwe dag gaat toch komen. Juist nu is het nog zekerder, nu hij alles volbracht heeft aan het vloekhout. En nu de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd is. En nu aan het recht van God volkomen genoegdoening geschonken is. En nu de wet van God, de gebroken wet van God, niets meer te eisen heeft. Niet van Christus en niet van degene voor wie hij de borg is. Nu is het nog veel zekerder geworden. Nu is er een rechtsgrond ondergelegd. Christus is metterdaad de blinkende morgenster. En het is dan ook opvallend dat vele van die woorden die de Heere Jezus gesproken heeft, die met ik ben beginnen, gesproken zijn in zijn staat van vernedering. Ik ben het brood des levens, dat zei hij toen hij rondwandelde met zijn discipelen op aarde en toen hij nog verkeerde in de staat der vernedering waarin de meeste mensen het aangezicht voor hem verborgen hielden. En waarin hij geen gedaante en geen heerlijkheid had. En verschillende van die andere woorden, ik ben de ware wijnstok enzovoort, ze zijn allemaal gesproken in diezelfde periode van zijn leven. Toen hij inderdaad nog de man van smarten was en verzocht in krankheden. Maar dit woord spreekt hij als hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Ik ben de blinkende morgenster, dat kwam niet over zijn lippen toen hij nog in staat van vernedering was. Maar dat zegt hij tot vertroosting van zijn kerk. En zijn kerk verkeert in de verdrukking. Johannes heeft het in de openbaring gezien, in de visioenen die Christus hem toonde, dat die kerk door diepe diepten heen moet. Dat die kerk door de meest donkere en duistere nacht heen zal moeten. Vanwege de vijanden en vanwege al de machten der hel die het op haar ondergang hebben voorzien. Johannes heeft het moeten beschrijven en de oordelen Gods die los gaan breken over de wereld waar ook de kerk des Heren in betrokken raakt. Die oordelen zijn schrikkelijk en angstaanjagend, maar juist voor die kerk in verdrukking en verbanning, heeft de verhoogde Christus dit beloftewoord, ik ben de blinkende morgenster. Al zou u als kerk des Heren te midden van al de verdrukking en vervolging aan alles gaan wanhopen. En al zou het erop lijken dat er niets meer terecht komt van het werk des Heren, maar dat de duivel het winnen zal op alle terreinen, dan blijft nog het woord staan en de Heren eindigt zijn woord niet voordat hij deze belofte ook gegeven heeft. Ik ben de blinkende morgenster. Er komt toch verandering. Er komt toch een nieuwe dag. En dat zal een dag zijn als geen andere. Een dag zonder nacht. En een dag zonder einde. En dankzij deze belofte en meerdere beloften uiteraard mag de kerk des Heren weten dat het toch niet mis kan gaan. Oh, er kunnen zoveel vrezen en zoveel angsten in de zielen oprijzen. Ten aanzien van de kerk als geheel. En hoe vertoont zich het beeld van de kerk als geheel zich vandaag aan ons? Wat stelt de kerk eigenlijk nog voor in deze wereld? Blijf maar bij ons eigen land. Wat stelt het getal van degenen die de Heere vrezen nu eigenlijk nog voor? Dat is een verdwijnende minderheid. En dat getal lijkt alle jaren kleiner te worden. En wat stelt de kerk in het geheel van deze wereld voor? Wie luistert er naar de stem van de kerk? Wie houdt er rekening met God en met zijn geboden? En als er dan inderdaad ook nog toestanden voor gaan komen zoals we die in het boek Openbaring beschreven vinden. Als er bijvoorbeeld getuigd moet worden van degene die straks de zaligheid zullen beërven. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Als dat dan ook allemaal nog moet gaan gebeuren, dan kun je inderdaad je hart vasthouden. En vol vrees vervuld zijn van, komt het ooit nog wel goed? En niet alleen als het gaat over de kerk als geheel in het beeld dat zij vertoont, maar laat ieder die de Heere kent in zijn eigen of in haar eigen leven dan maar eens nagaan en ontdekken. En dat is toch de werkelijkheid. Ergens in het woord van God vind je die uitgedrukt in de woorden, de dagen der duisternis zullen velen zijn. Dat ligt niet aan God. Laten we dat niet denken dat de Heere met opzet het leven van de zijnen zo moeilijk maakt dat ze daardoor elke keer in het duister dwalen. De Heere doet dat wel eens en hij heeft er ook wel eens hele duidelijke bedoelingen mee, zonder dat er een aanwijzbare reden voor is behalve die van zijn goddelijke opvoedkunde. Maar meestal moet je toch zeggen, als je het weer eens bij jezelf nagaat, waardoor is het nou dat de ziel in duisternis verkeert? Waardoor is het nou dat ik tast en zoek en dat het wel lijkt alsof er geen stem en geen opmerking is? Waardoor is het dat je een hele nacht, om het maar met het beeld van een van de geschiedenissen uit de schrift te zeggen, dat je een hele nacht vist en niet het kleinste visje in je net aantreft? Waardoor is het dat die dingen gebeuren in het leven van Gods kinderen? Waardoor is het dat er soms zo'n bestrijding komt, dat de duivel soms de gelegenheid niet alleen maar grijpt, maar ook lijkt te krijgen om aan te vechten? En dat een week van voorbereiding met name zo'n week van strijd en van worsteling kan wezen. Ligt dat ook niet in vele gevallen? Ik zeg niet in alle, maar in vele gevallen aan onszelf. Hebben we het er niet naar gemaakt dat de Heer zijn aangezicht verbergt en dat je er niks meer van ziet? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ja, voor oprechte harten. Maar dan leer je je eigen hart als een arglistig hart kennen. En dan begrijp je het misschien ook een beetje beter, dat je van dat vriendelijke aangezicht soms tijden niks ziet. Want de Heer heeft toch het recht om zijn aangezicht te verbergen. De Heer heeft toch het recht om ons in het duister te doen gaan. Als we hem verlaten, als we hem vergeten, als we het zonder hem kunnen, als we geesteloos zijn, als alles verkilt, als we op vlees gaan vertrouwen, als we, ik weet niet wat, weer allerlei dingen tot onze toevlucht stellen, of als we misschien ons helemaal niet druk maken om de zaligheid van onze ziel, en als dat woord van God zo gemakkelijk gesloten kan blijven, en als de gang naar de binnenkamer zo weinig gemaakt wordt, dan is het toch geen wonder dat die dingen er allemaal oorzaak van zijn, dat er weer duisternis over onze ziel komt. En dat de vrees dan ook wel eens op kan komen, zou het dan toch nog een keer misgaan. En dan voel je ook, als je die ontdekking doet, dat je in duister gaat, dat je zelf niet zomaar even, zoals je dat in huis kan doen, de knop om kan draaien of de schakelaar om kan zetten. Dat je maar even met een beweging van je vinger het licht in één keer aan kan steken. Dan voel je dat er een werk van God voor nodig is om het weer licht te doen worden in je ziel. Dan voel je dat er een werk van Gods geest absoluut noodzakelijk is. En dat dat een genadewerk van Gods geest zal moeten zijn. En dat de Heere daarvoor redenen uit zichzelf zal moeten nemen, want bij ons vindt hij ze niet. En nu zegt de Heere Jezus tot dat volk dat in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Ook al moeten ze zichzelf beschuldigen dat ze daar zelf oorzaak en aanleiding voor gegeven hebben. De Heere zegt toch tot dat volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. Ik ben de blinkende morgenster. Kijk, als God in het leven van een zondaar begint te werken, dan is er voor de Heere ook geen enkele aanleiding in die zondaar om dat werk te beginnen. Want er was geen ene deugd in die mens overgebleven. En er was niets wat God er nou toe bewoog, niets in die mens wat God ertoe bewoog om op hem neer te zien in ontferming. Hij deed dat uit vrije goedheid. En als de Heilige Geest ergens begint te werken, de eerste ritselingen van het geestelijke leven zijn daar, dan is dat omdat God dat doet uit soevereine zondaarsliefde. Die de vraag oproept, waarom was het op mij gemunt? Maar wat de Heere nou in het begin uit soevereine zondaarsliefde deed, dat doet hij bij de verdere voortgang ook. En daarom, als de Heere Jezus dit zegt, dan is dat alweer zo'n bewijs, zo'n indicatie van zijn zondaarsliefde. Hij laat ze niet in die duisternis. Hij kondigt aan dat er toch een nieuwe dag zal komen. En dat er toch licht zal gaan schijnen. En dat de duisternis het toch niet winnen zal. En dat de zonde toch niet de overhand zal hebben. En dat de vorst der duisternis toch de verliezende partij zal zijn. Als het woord weer eens opengaat, dan zie je er soms wat van. Als de Heer je in het gebed weer eens ruimte geeft, dan ondervind je er weer eens wat van. En dat geeft hoop. Hij komt toch nog terug op zijn werk. Hij heeft me toch nog niet vergeten. Hij is toch de getrouwe. Ik heb het wel zonder hem gesteld, maar hij zoekt me weer op. Zoals je dat in de ganse schrift iedere keer weer terugvindt. Dat de Heere op zijn werk terugkomt. En dat is vanwege dat eeuwig verbond. En dat is vanwege die trouw. En dat is vanwege een woord als wat we hier in onze tekst vinden. Ik ben de blinkende morgenster. En dan kan hij ook niet wat anders zijn dan de blinkende morgenster. En dan zal hij ook doen wat die morgenster in de natuur doet. Dan zal hij steeds weer opnieuw dat volk in duisternis bemoedigen en aansporen. Houd moed, gij die God zoekt. in al uw zielsverdriet, in al de duisternissen, in al de aanvechtingen en de bestrijdingen. Houd moed, want er komt straks licht in de duisternis. De nieuwe dag breekt aan. Daar zorgt Hij voor. En zo blijft de Heere de getrouwe in het leven van zijn kerk. En om dat te bewijzen, geeft Hij niet alleen zijn woord, maar geeft Hij ook het sacrament. Om het ze nog eens van heel dichtbij en zelfs op een zichtbare manier te laten weten dat Hij hen niet vergeet. Het zijn geen helden, Gods kinderen. Het zijn geen mensen die op hun prestaties zich kunnen laten voorstaan. Het zijn geen mensen die indruk maken. En als ze het wel zouden willen, dan zijn ze niet op hun plaats. Ik ben ellendig en nooddruftig en arm en naakt. Zo zei David en zo zongen we met hem. En het is heus de slechtste gestalte van de ziel niet. Als je het zo mag zeggen. En niet met de lippen alleen mag zeggen, maar als je het zo mag beleven ook. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, haast u. En zie mijn ellende aan. En verlos me. Als je zo de toevlucht mag nemen tot dat woord, tot die zaligmaker, tot dat offer dat Hij gebracht heeft en waar Hij getuigenis van geeft, wat Hij ons voor ogen stelt in het sacrament, als een hartelijk, van zijn kant hartelijk gemeende belofte, dat al zijn de dagen der duisternissen nu, en al leren we ook de duisternissen kennen, en al leren we ook over de duisternis wenen, omdat hij door onze eigen zonde en onachtzaamheid vaak veroorzaakt is. Dat de Heere toch voor het licht zorgt. Er zijn mensen die altijd in het licht leven, denken te leven, lijken te leven. Je hebt de blinkende morgenster niet nodig. Wat moet je nou met die blinkende morgenster op klaarlichte dag? Voor wie heeft die blinkende morgenster waarde? Voor elk die in het duister dwaalt. En daarom, als de Heere deze belofte geeft, dan gaat Hij ervan uit dat er inderdaad duisternissen zijn. En dat zijn volk niet altijd in het licht wandelt. Dan zou deze hele belofte nergens op slaan. Juist dat volk dat dat inderdaad ondervindt. Bij zichzelf kunnen ze niks meer ontdekken. Armoede en gebrek. Schuld en tekort. Kun je dan wel avondmaal vieren? Waar haal je de vrijmoedigheid vandaan om dan toch aan de tafel des Heren te komen? Aan zo'n woord. Bijvoorbeeld aan zo'n woord zoals Hij hier spreekt. Dat Hij voor al die duisterlingen nou zijn wil. Het licht dat voor hen ook opgaat. En dat hun duisternissen soms voor een ogenblik, soms voor een kort poosje en straks voor eeuwig verdrijft. Omdat Hij dat beloofd heeft. Omdat dat zijn goddelijke garantie is voor al de zijnen. Wel, laten ze dan komen vanmorgen, degene die met de duisternis in hun leven hebben kennis gemaakt en die er zelf geen raad op wisten. Laten ze dan komen tot Hem die dit zegt. Ik ben de blinkende morgenster. Al diegenen die voor zichzelf de conclusie hebben getrokken, als Hij me niet redt, dan kan ik ook nooit gered wezen. En als Hij me niet verlost, dan kom ik om in mijn zonde en in mijn ellende. Laten ze dan komen, alle degenen die hebben leren hongeren en dorsten, naar de gerechtigheid. En die geen steunsel meer hebben in zichzelf. Die het met hun godsdienst ook niet meer redden. En die het met al die uiterlijke dingen ook niet meer voor elkaar krijgen. Maar die inderdaad zichzelf herkenden in de psalm die we zongen. 70ste psalm. Ik ben ellendig, nooddruftig, arm en naakt. Voor zulken is daar niet alleen plaats. Maar voor zulken is daar ook alles wat ze in hun duisternis, in hun strijd, in hun worsteling, in hun angsten, in hun ongelovigheid, in hun verkeerdheid nodig hebben. Het is alles te vinden in het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier lezen. U weet dat het in het eerste deel gaat over de beproeving van onszelf en hoe dat moet gebeuren. Daar hebben we vorige week ook in de prediking bij stilgestaan. Maar dan vervolgt ons formulier met te zeggen ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Omdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan dan nu over tot de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Mag ik nog even met u lezen wat wij in de avonddienst van vorige week zondag, de voorbereidingszondag, hebben overdacht uit onze Heidelbergse catechismus. In antwoord op de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Daar wordt gezegd: voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wij zingen uit de 71ste psalm, het tweede vers: wees mij een rots om in te wonen, schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. 71, het tweede vers. Mijn linkerhand is nog één, mogelijk zelfs twee plaatsen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, we zoeken samen uw heilig aangezicht, Heere. Tot wie zouden we anders heen gaan? Er zijn geen wegen die wij gaan kunnen om zegen te verwachten, dan alleen de weg tot uw genadetroon. Barmhartigheid kunnen we alleen van u ontvangen, ter bekwame tijd hulp ontvangen. Het is alleen bij u te vinden. En zo zoeken wij ook aan deze tafel, aan deze door u zelf ingestelde avondmaalstafel, uw heilig aangezicht, om u te bidden: Heere, werk in ons midden. Laat de bediening van het sacrament niet alleen maar een kerkelijke plechtigheid zijn, maar laat de bediening van het sacrament ook dienen tot de versterking van het geloof van hen die op u hebben leren hopen. maar die het tegelijkertijd ook ondervinden dat dat geloof zo aangevochten en zo bestreden en zo zwak en zo aanmächtig zijn kan, dat het iedere keer weer opgebeurt en versterkt moet worden. Laat het sacrament daartoe dan mogen dienen, Heere, als gij het op zo zichtbare wijze ons voor ogen zoekt te stellen, wat de Heere Jezus gedaan heeft om zijn zondaarsvolk te verlossen en ze tot zich te trekken en ze tot God terug te brengen. Laat het sacrament mogen dienen, Heere, om die zaligmaker te verheerlijken in de bediening zelf, maar ook in de beleving en in de vrucht die het geeft in de harten van de deelnemers. O Heere, we hebben geen verdienste, geen recht. Zien we op onszelf, u moet ons voorbij gaan. Dat stukje brood, dat kan dan straks alleen nog maar tegen ons getuigen als we krijgen en wat we verdiend hebben. Maar neem redenen uit uzelf en schenk ons om Christus wil dat ene, dat zo onmisbare, dat met 6 letters te zeggen is en dat toch zo oneindig vol en rijk in betekenis is. Geef ons uw genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Een vers uit het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Want dan kun je de vraag stellen, hoe werkt dat dan als de Heere de blinkende morgenster is? Hoe leren wij hem dan kennen? Hoe gaan we hem dan zien? En hoe gaan wij in het zien van die blinkende morgenster hoop krijgen op die nieuwe dag, op die volkomen zaligheid? Dan moet, zo zegt de apostel Petrus hier, die morgenster opgaan in onze harten, daar allereerst. Hij moet niet alleen maar verschijnen zoals de Heere Jezus verschenen is en zoals Zacharias daarvan getuigd heeft, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Hij moet niet alleen maar uit de hemel neerdalen en op deze aarde komen om zijn werk te doen, maar hij moet ook een plaats krijgen in onze harten, daarin opgaan. En de apostel wijst ook de weg hoe dat alles zal geschieden. Namelijk acht hebben op het profetische woord dat zeer vast is. Daarop acht hebben als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dat wil niet anders zeggen dan dat we een aangebonden leven hebben. Een leven waarin het woord van God de beheersende plaats zal hebben. En waarin we dat woord van God als dagelijks voedsel tot ons begeren te nemen. Dat woord van God dat inderdaad voor de hongerige ziel voedsel is. Dat woord van God dat voor de mens in duisternis inderdaad licht verspreidt. Een aangebonden leven ook in die zin dat wij niet volstaan met het lezen en onderzoeken van het woord van God, maar dat dat vooral ook biddend gebeurt. Acht geven op dat profetische woord, dat is gedurig, maar de Heere nodig hebben, de Heere aanlopen als een waterstroom, om bij hem te zoeken alles wat nodig is voor de verkwikking van onze ziel. En langs die weg behaagt het de Heere in het waken, in het onderhouden van de middelen die hij geschonken heeft, behaagt het de Heere om die morgenster te doen opgaan. Dat we dan het woord lezen en dat we het anders lezen dan we het ooit eerder gelezen hebben. En dat we dan van die Christus horen zoals we nog nooit van hem gehoord hebben. En dat we dan van dat middelaarswerk horen of er iets van zien zoals we het nog nooit gezien hebben. Dat volkomen offer dat hij bracht. Die ondoorgrondelijke en onbegrensde zondaarsliefde die hem dreef. Die trouw aan zijn belofte ooit in de eeuwigheid, in de stilte van de eeuwigheid aan zijn vader gegeven. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik kom rechtzetten wat die zondaar verdorven heeft. Als we dan door dat werk van zijn Heilige Geest iets mogen gaan aanschouwen van dat wondere genadewerk dat die Christus, dat die zonne der gerechtigheid, dat die blinkende morgenster heeft teweeggebracht voor ellendigen, dan gloort de hoop in onze ziel. Dan doet het woord, dan doet het sacrament als de Heere door zijn geest gebruikt, kracht in ons leven. En dan ondervinden we het dat woord van de Heere niet zomaar een woord is, maar dat de Heere er zelf in meekomt en dat het wat nalaat en dat het wat uitwerkt. En dat er licht schijnt nu, de morgenster, opga in uw harten. En dan is het nog alleen maar de morgenster. Nog alleen maar de morgenster, dan is de dag nog niet eens aangebroken. Maar dan mag de ziel zich toch al verheugen over de voorsmaken die hij ontvangt. Over het beginsel van de eeuwige vreugde. En dan mag hij moed grijpen. Om toch het strijdperk van het leven weer in te gaan en toch verder te kunnen. Omdat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En als de meerdere Boas niet zal rusten voordat hij het ganse werk volbracht heeft. We zingen Psalm 97, het zevende vers. En daarna worden anderen in de gelegenheid gesteld om de dood des Heren te verkondigen.
Oh.
Er staan hier nog wel wat lege stoelen, al staan ze niet direct bij de tafel, maar ze kunnen wel bij de tafel gezet worden als er nog zijn die met ons de dood des Heren begeren te verkondigen vanuit de dringende behoefte aan de kennis van God en van zijn genade in Christus. Anders gaan wij met deze tafel de bediening van het sacrament ook besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Er is nog een plaats in het woord van God waar de Heere zelf de morgenster ter sprake brengt. En dat is in het tweede hoofdstuk van de openbaring in de brief van de verhoogde Christus aan de gemeente van Thyatire. U weet dat al die brieven bevatten ergens de mededeling aan degene die overwinnen. En in de brief van de gemeente van Thyatira staat het als volgt. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Dan brengt de Heer Jezus die morgenster dus weer ter sprake. Nu als een gift van hem. Ik zal hem de morgenster geven. En als een gift die hij geeft aan hen die overwinnen. Zo pas ging het over de vraag, hoe krijgt een mens nu kennis aan die morgenster? Hij moet acht nemen op het profetische woord dat zeer vast is. Daarop acht nemen als op een licht schijnende in de duistere plaats. En in die weg behaagt het de Heere om die morgenster te doen opgaan in het hart. Hier wordt een andere weg gewezen. Dat is geen tegenstelling, maar dat is alleen maar een ander aspect van het christelijke leven. Het leven dat de Heere van zijn volk verwacht. Het is een strijdend leven. Het is een leven waarin je met de zonde in aanraking komt. Het is een leven waarin de zonde ook dient te worden bestreden en uitgeroeid. Het ware christelijke leven, dat is het leven van de waarachtige bekering. Niet eens een keer, en zeker niet ook maar die ene keer, maar altijd maar weer. Want er is nog zoveel in ons overgebleven dat voor Gods aangezicht niet bestaan kan. Zelfs de heiligste, de allerheiligste, heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid waar God recht op heeft, die hij dan ook mag vragen. En daarom, mijn kind des Heren, We hebben dat ook zojuist nog weer in de catechismus gehoord. Die zal toch altijd begeren om zijn leven te beteren en zijn geloof te versterken. En dan komt die strijd. De vraag is natuurlijk of wij getrouw bevonden worden in die strijd. Of we met de juiste wapens strijden. Of dat we de wapens misschien neerleggen. Of we de strijd te zwaar vinden. Of dat we de strijd te licht achten. Of dat we de zonde niet zo serieus nemen. Die vragen komen aan de orde. En als de Heere spreekt over degene die overwinnen, dan heeft hij het over hen die in zijn kracht en met hulp van zijn genade, schuilend achter het schild des geloofs, toegerust met het zwaard van de geest, en denk maar aan die andere dingen die de apostel noemt als hij de geestelijke wapenrusting beschrijft, die zo staan in de boze dag, die zo de vorst der duisternis geen ruimte geven, en die zo ook de boezemzonden die ze in hun leven ontdekken en leren kennen, al de ongerechtigheden beginnen te haten en ervan te vlieden, opdat ze de Heere en hem alleen mogen behagen, hem en hem alleen mogen liefhebben, en hun hart als een onverdeeld hart, niet meer zowel de ene als de andere kant uitgaande, maar als een onverdeeld hart, dat hart hem mogen wijden. Dat is het wat de Heere van de zijnen vragen mag, waar hij toch recht op heeft. Als de Heere Jezus nou alles gegeven heeft, tot zijn leven toe, zijn bloed, zijn verbroken lichaam, zoals dat hier aan de tafel in dat brood wordt uitgestald, die vergoten wijn, die het symbool is van het uitgegoten bloed, het uitgedreven bloed van de zaligmaker. Als de Heere Jezus nou alles tot zijn hartebloed toegegeven heeft voor de zaligheid van zijn volk, zou dat volk dan niet mogen leven bij de hartelijke keuze? Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En zal dat dan ook niet moeten uitkomen en mogen uitkomen in die oprechte strijd tegen de zonde en de ongerechtigheid, om zo straks ook deel te ontvangen aan de vervulling van deze belofte. Ik zal hem de morgenster geven. Dat je dan ook voluit en volkomen, niet maar bij tijden en ogenblikken, maar ononderbroken deel mag hebben aan die zaligmaker en zijn werk. En dat dat nou ook nooit meer onderbroken zal worden. En dat er nooit meer iets tussenin zal komen. Maar dat die gemeenschap een ononderbroken, eeuwige gemeenschap is. Dan is de strijd voorbij. Dan is de vraag ook geen vraag meer. Of we hem al onze liefde zullen waardig schatten. Want dat zal dan vanzelf gaan, omdat hij onze rechterhand wil bevatten. Wij willen samen nog zingen uit de 84ste psalm. En daarvan het laatste, het zesde vers, psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild.
Thank you.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog vijanden waren, als nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wilt u geven dat als we met elkaar deze dingen gebeden hebben en als wij voor het sacrament dat gij gegeven hebt gedankt hebben, dat dat niet de taal van onze lippen alleen zal zijn, maar dat wij met ons hart, Heere, want daar vraagt u naar, danken en bidden mogen. Wil ons vanavond in een uren van nabetrachting en dankzegging ook nog weer bijeenbrengen. En wilt u dan met uw geest krachtig en heerlijk ook onder ons werken. En laat zo deze dag, deze zondag, deze bijzondere dag, een dag mogen zijn waarin we ons mogen verlustigen in uw werken. Waarin onze overdenking van u, o Heere Jezus Christus, mag wezen. En waarin wij het ervaren mogen, het is mij goed nabij God te zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het eerste vers van Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Thank you. gebeden draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.